Goedenavond. Welkom in de kerk, welkom in deze dienst. Fijn dat jullie er zijn. Voordat we beginnen met de dienst heb ik nog een paar korte mededelingen. Voor wie er vanochtend ook al bij was, geen nieuws, maar voor wie er niet bij was, even kort een aantal dingen. De collecte vanavond is bestemd voor de hulpbehoevende kerken. De bloemen die gaan namens onze kerk naar Henk Scholtens. Vanochtend hebben we ook voorbeden gedaan in de dienst. Dat hebben we specifiek gedaan voor het geweld wat er in Nijkerk was deze week en de betrokkenen daarbij. Daar hebben we voor gebeden. En we hebben voor Tom Krook gebeden, onze gemeentelid die ziek is geworden. Die leidt aan de ziekte Creutzfeldt-Jakob en waar het slecht mee gaat. Daar hebben we voor gebeden. Vanavond gaat dominee Henk voor over de levensboom. Genesis heb ik gelezen. En we gaan nu zingen het lied God van trouw, u verandert nooit. Ik wens u een goede dienst.
Goedenavond allemaal. En nu verwacht ik dat u dat lied ondertussen een beetje kent. Dus Jurina, zullen we het nog een keer zingen? Iets sneller.
Thank you.
Nou, dat ging al een stuk beter. Dan gaan we ons nu richten op de Heere God met een persoonlijk stil gebed. En daarna zingen we een bekender lied, namelijk uit Psalm 1, de eerste twee versen. Gezegend hij die in de boze raad niet wandelt, maar die is als een boom. Ja, u kent het wel. Zullen we eerst persoonlijk met een stil gebed beginnen? Beginnen we ook vanavond met de erkenning dat onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde en ons allen gemaakt heeft. Genade is er en vrede van die God, hemelse Vader en van de Heere Jezus Christus door de kracht van de Geest. Amen. Voordat we de Bijbel open doen, willen we bidden om de leiding van Gods Geest. Dat we bidden. Heer, onze God, wij komen tot u, hier in uw huis, aan de voet van het kruis, om onze lasten, onze zorgen weer te brengen bij u. En we bidden of u ons wil oprichten door uw woord, door uw geest, en of u ons wil bemoedigen. En wil troosten. Wij danken u voor goed nieuws in een wereld vol chaos en geweld. Goed nieuws, waardoor aan armen dat nieuws kan worden verkondigd. Verslagen harten hoop geboden kan worden. Gevangenen vrijlating, geketenen bevrijding. Wij danken u voor genade en voor troost. Wij danken u dat u aan Sion's treurenden wil schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Heer, zo We bidden dat dat werkelijkheid mag worden in onze wereld. Waar wij in onze nood tot u roepen, waar wereldwijd uw kinderen tot u roepen, wilt u bemoedigen, vertroosten, wilt u uitweg geven. Geef vooral, Heer, dat we op u mogen vertrouwen. U niet verlaten, maar ook door de nood van de tijden juist naar u toe gedreven worden. Wilt u zo dingen op de kop zetten zoals u dat alleen kunt en ten goede gebruiken, ook in ons eigen leven. Wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn in alle rust en veiligheid. Wij danken u dat wij mogen leven in een land van vrede, van welvaart. En we bidden ook dat we daar goed mee omgaan en ons gebruiken om juist in uw hand weer kanalen van vrede te mogen zijn. Leid ons in deze momenten, trek met ons mee komende week. Stel ons tot de zegen voor de mensen die we ontmoeten, want we bidden het uit genade. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Met een aantal mensen in de kerk aan het plein en ook voorheen wel in onze eigen gemeente las ik de Bijbel door in een jaar. En dan kwam ik steeds op verschillende plekken in de Bijbel verwijzingen tegen over de levensboom. Nou, ik ben altijd al van plan geweest om daar eens een keer op te spreken, dus vandaag gaat het erover. Wat is nou erg die levensboom, die we vooral kennen uit het paradijs? Wat zegt de Bijbel daarover en wat is het niet? En daarvoor lezen we eerst uit Genesis 2, begin van de Bijbel, en daarna een stuk uit Openbaringen, Openbaringen 22. Dus we gaan naar het begin en het einde van de Bijbel. Genesis 2, vers 4 tot en met vers 9... Waar staat, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo werden ze geschapen. In de tijd dat de Heere God aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik en was er geen enkel gewas opgeschoten. Maar de Heer God, want de Heer God had het nog niet laten regenen op de aarde. Er waren nog geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte de Heer God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. De Heer God legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Dat is over het begin van die levensboom. En dan staat er in hoofdstuk 3 van Genesis. Van alle in het wild levende dieren die de Heer God had gemaakt, was de slang de sluwste. Dit dier vroeg aan de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Wij mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en ze merkten dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. En dan lezen we nog aan het eind van Genesis 3, vanaf vers 22. Nadat de mensen daarvoor gestraft zijn en uit het paradijs zijn verbannen. Toen zei God de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook van de vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Dat is onze eerste lezing uit Genesis. En dan gaan we naar het eind van de Bijbel, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, in Openbaring 22. En daarvan lezen we de eerste 5 versen, want de Bijbel begint met een tuin, een paradijs, en eindigt daar ook weer mee. Het visioen van Johannes. Hij liet mij een rivier zien van water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand haar eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in die stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Dan zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp en het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God de Heer zal hun licht zijn. En ze zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Wij gaan hier met elkaar over nadenken. Eerst zingen we nu uit Psalm 92, vers 1, 6 en 7. Dat is een lied wat ik vaak laat zingen als ik weeksluitingen doe in Nieuw Avondrust. Dat is op vrijdagavond, een keer 5 per jaar doe ik dat. En dit is echt een lied om oudere mensen te bemoedigen. Ik zie best veel grijze koppen vanavond. Dus Psalm 92, vers 1, 6 en 7.
Thank you.
Ja, dan moet ik toch even uitleggen waarom dit, die psalm nou zo geschikt is voor oudere mensen. Dat gaat erover dat het goed is om God te eren en te loven. En dan staat er in de laatste verse, de rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon reizen zij omhoog. De palmboom aan de kust en de ceder van de Libanon zijn de hoogste bergen van Israël aan de kust en in de bergen. Zij staan geplant, dus dat zijn die rechtvaardigen, zij staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht, staat er dan, als ze oud zijn. En blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet en rots in wie geen onrecht is. Waarom ik dit associeer met oudere mensen is omdat wij in Hattem woonden naast het bejaardenhuis, zorgcentrum voor oudere mensen, senioren, en dat heette De Bongert. En toen sprak ik daar al vaak over, dat wij geroepen zijn om vrucht te dragen en dat dat nog kan als wij oud zijn. Ze blijven krachtig en fris, dus niks oud en grijs en uitgeblust, maar krachtig en fris en groen, omdat je geplant bent in Gods huis. Om te getuigen dat de Heer recht doet en rots in wie geen onrecht is. Ik heb de indruk dat die microfoon een klein beetje stoort. Is dat het geval? Kunnen jullie mij wel goed verstaan? Ja? Oké, goed. Nou, dan gelijk naar de verkondiging, dan zingen wij een oud lied uit het liedboek. Laat me nu blijven groeien, bloeien. In het nieuwste liedboek is dat niet meer opgenomen. Maar het is wel een mooi lied. Geliefde vrienden van onze grote koning, de Heere Jezus Christus. Er was een keer een slimme kattengezant die vroeg aan mij: dominee, geloof u nou echt dat de hele wereld in ellende is gestort en wordt gestort omdat één persoon eenmaal een verkeerd appeltje heeft gegeten? Toen zei ik, nee, dat geloof ik niet. Want ik heb ook wel vaak appels gejat. En als we op vakantie zijn in Frankrijk, dan pluk ik ook wel eens wat kersen. Dus ik geloof niet dat daardoor nou de hele wereld in de verdoemenis en onder de vloek van God is gekomen. Maar wat wordt er dan wel bedoeld met die bomen in het paradijs waar je niet van mocht eten? Mij viel op, toen wij de Bijbel doorlazen, dat die levensboom verschillende keren in de Bijbel terugkomt. Wat wordt er nou bedoeld met die levensboom en die boom van goed en van kwaad? En wat heeft dat met ons leven vandaag nog te maken? Daar wil ik met jullie over nadenken. Wij vergelijken mensen wel met bomen. De Bijbel doet dat ook wel. We hebben in onze taal ook over een boom van een kerel. In het Hooglied wordt de bruid Tamar genoemd. En Tamar is palm. Ze wordt vergeleken met een slanke palmboom. In Jesaja 63, waar ik een stukje uit citeer in het gebed net, wordt gesproken over eiken of terebinden van gerechtigheid. Daar worden mensen vergeleken ook met bomen. En dat wordt natuurlijk allemaal niet letterlijk bedoeld, want wij mensen zijn geen bomen. Wij zongen net al in Psalm 1 over gelovigen die worden vergeleken met bomen die staan geplant aan vruchtbare oevers. De vruchtbare oevers van Gods woord, waardoor wij ieder seizoen weer vrucht kunnen dragen. De hoogste bomen in de Bijbel in Israël zijn de palmbomen langs de kust en de ceders in de Libanon, in de gebergte. En aan het eind van Psalm 92 worden rechtvaardige mensen, en met rechtvaardig worden vrome mensen bedoeld, gerechtvaardig in Gods aangezicht, worden vergeleken met bomen. Ze staan geplant in het huis van de Heer, in de voorhoven van onze God bloeien zij. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn, ze blijven krachtig en fris. Wanneer we het hebben over mensen als bomen, dan bedoelen wij dat natuurlijk niet letterlijk. Dan bedoelen we dat figuurlijk. Het is beeldspraak, het zijn vergelijkingen, het zijn metaforen. En zo is het volgens mij ook als er in de Bijbel gesproken wordt over de levensboom. Het gaat over beeldspraak die te maken heeft met onze relatie met de Heere God. Het gaat over ons geestelijk leven. In Genesis 2 lezen wij over twee bomen die staan voor twee levensstijlen. Voor twee houdingen. In het midden van de paradijstuin stonden tussen alle andere bomen met heerlijke vruchten ook de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. In vers 16 lezen we dan dat de mensen van alle bomen mochten eten, maar van die boom van de kennis van goed en kwaad mochten ze niet eten. Dan zouden ze onherroepelijk sterven. En later, aan het eind van het verhaal over de zondeval in Genesis 3, dan lees je dat de mensen geen toegang meer krijgen tot die bomen en de vruchten van de levensboom ook niet mogen plukken. Maar als ze die zouden eten, zouden ze eeuwig leven. De vrucht van de levensboom is dus een symbool van eeuwig leven. Leven in blijvende verbinding met de Heere God die ons gemaakt heeft. En de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad leidt naar ondergang en dood en zonde. Die vrucht maakt dat mensen gaan denken dat ze zelf God zijn. Dat ze alles weten, dat ze alles kunnen maken. Het is het beeld van de onafhankelijke mens, van de autonome mens die hoogmoedig en onafhankelijk denkt dat hij alles kan zonder God en zonder zijn geboden. Leven wordt in de Bijbel vaker verbonden met onze relatie met de Heere God. Echt leven, leven met een hoofdletter, dat is leven in verbondenheid met God. De levensadem ontvangen we ook al van God. Leven, dat is iets mysterieus, dat kunnen wij mensen niet maken. Leven, dat komt van God. Maar waarachtig leven, eeuwig leven, zegt de Heer Jezus in het hoogpriestelijk gebed in Johannes 17... Eeuwig leven, dat is dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. Waar wij mensen de band met God verliezen, dan leidt dat naar kennis van goed en kwaad, waardoor dingen ontsporen. En heel de schepping ondervindt daar dan de nare gevolgen van. Zoals wij dat vandaag ook meemaken in de opwarming van de aarde, overstromingen, het uitsterven van dieren, insecten, koralen, planten, bomen. Allemaal een direct resultaat van menselijk egoïsme en trots uitbuiting. Uiteindelijk gaat niet alleen onze wereld daaraan kapot, maar gaan wij als mensheid daaraan kapot. Zelfoverschatting en hoogmoed maken dus dat mensen zichzelf tot God willen maken. En in feite gebeurt dat nog tot op de dag van vandaag. Mensen die denken dat God ze niet ziet, dat ze alles kunnen maken wat ze denken te doen, en dat ze alleen maar denken aan eigen belang. Dat leidt letterlijk en figuurlijk naar de eeuwige dood. God stelde in het paradijs, in het begin, de mensen dus al op de proef. En in feite gebeurt dat nog iedere dag met ieder van ons. Hij gaf ze een overvloed aan heerlijke vruchten van alle bomen. In onze supermarkten en op de markt kun je nog zien hoe veelzijdig dat aanbod is geweest. Maar Gods tegenstander fluistert ons altijd weer in: is het waar dat God heeft gezegd dat je van geen enkele van die boom mag eten? De duivel plant altijd in onze harten verdachtmaking, achterdocht tegen de Heer, dat onze vrijheid beperkt is, dat Gods geboden ons verhinderen om volop en vrij te kunnen leven, dat we ons dan niet meer kunnen ontplooien, dat Hij ons niet leidt naar het goede en het beste, maar dat Hij ons juist wil beperken en ons van Hem afhankelijk wil maken. Dus dat we maar beter los van Hem ons eigen ding kunnen doen. Dat is wat de duivel ons influistert. Daarom stelt God ons op de proef, om te testen wat er in ons hart is, op de bodem van ons hart. Hij verlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt naar onze spontane liefde en toewijding. Hij wil geen slaven of knechten. Hij wil vrienden. Hij wil kinderen. Een relatie die ouders met kinderen hebben. Zo'n relatie wil God met ons. Mensen die vrijwillig en bewust gelovig doen wat Hij verlangt. En die daar ook plezier in hebben. Dus altijd worden wij allemaal nog voor de keus gesteld. Wat kies je in je eigen leven? Wil je eigen weg gaan?
onafhankelijk, los van God? Of kies je voor het leven verbonden met Hem, waarin zijn richtlijnen, zijn geboden, ons kompas vormen? Wij mensen maken onszelf tot God wanneer wij onszelf maken tot het centrum, het middelpunt. En dat dat de enige norm is die onze keuzes bepalen. Het zit in ons allemaal, van jongs af aan, om dat te doen. Om ons eigen wil te doen. Ikke. Zelf doen. Dat, hè? Kinderen van een jaar, die hebben dat al. Maar het hoogste geluk ligt nou juist in dat je bevrijd wordt van jezelf. Dat je niet meer doet wat je zelf maar wil. Maar dat je leert je leven over te geven aan je schepper. Want we zijn maar kwetsbaar en klein en afhankelijk. En ons blikveld en ons begrip is veel beperkter dan wij beseffen. Die keus voor of tegen de Heer maken wij dus niet eenmaal, maar maken wij elke dag weer opnieuw. Het is een dagelijkse bekering waarmee je je hart toewijdt aan de Heere God. De levensboom in het paradijs staat daarom volgens mij symbool voor een leven dicht bij de Heer en zijn geboden. In hartelijke gehoorzaamheid aan wat Hij van ons wil. Mijn ogen werden daarvoor vooral geopend toen ik de spreuken van Salomo doorlas. Daarin wordt gewezen op wijsheid als een gave van God. Het begin van de wijsheid is ontzag, eerbiedig ontzag voor de Heere God. Die wijsheid levert meer op dan zilver of goud, is kostbaarder dan edelstenen en wat je ook maar zou kunnen wensen hier op aarde. Gods wijsheid leidt naar een lang en gelukkig leven, welvaart, geluk, vrede op aarde. En dan lees je in Spreuken 3, als het gaat over die wijsheid, wijsheid is een levensboom voor wie haar omhelst. Wijsheid is een levensboom voor wie haar omhelst. Wijsheid als gelovige, afhankelijkheid van de Heere God, wordt hier voorgesteld als een boom waar mooie vruchten aan groeien. En dat gebeurt veel vaker in de spreuken. Spreuken 11, vers 30 zegt: een rechtvaardig mens plant een levensboom. Rechtvaardigheid. Wat is rechtvaardigheid? Dat heeft ook te maken met leven dicht bij God. Het heeft te maken met goedheid. Het heeft te maken met eerlijkheid. En Spreuken 15 vers 4 spreekt over kalme, ware woorden als een levensboom. En dat wordt dan tegenover een valse tong gezet, wat je juist van die levensboom afhoudt. Kalme, ware woorden als een levensboom. De levensboom, als een leven in afhankelijkheid van de Heere God, levert dus allerlei goede vruchten op in je leven. Goede vruchten die uiteindelijk leiden naar leven met een hoofdletter. Eeuwigdurend leven bij God. En die goede vruchten, dat heeft te maken met waartoe de Heere God ons geschapen heeft. Wij zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, opdat in ons leven iets van zijn karakter, van Gods goedheid, van zijn trouw, God van trouw, u verandert nooit, dat dat ook zichtbaar wordt in ons leven. En die karaktereigenschappen van de Heere Jezus, van God, die kennen we nog het beste door het leven van de Heere Jezus. Dus de karaktereigenschappen van God zijn ook eigenschappen van de Heere Jezus, waarvan God verlangt dat ze in ons leven zichtbaar worden. Hij die het hoofd is op aarde, hij heeft hierop in deze wereld miljoenen volgelingen die zijn handen en voeten mogen zijn. Wanneer er veel nood is in de wereld momenteel, dan heeft God ook miljoenen handen en voeten voor mensen die de nood kunnen lenigen. Wij mogen daarom bidden, maar we zijn zelf ook geroepen om ingeschakeld te worden. En op die manier maken wij iets waar van die vrucht aan de levensboom. Het trof mij onlangs bij een begrafenis dat de tekst van de overdenking was gekozen uit Openbaringen 2, Openbaringen 2 vers 7. Daar zegt de Geest van God: wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in het paradijs staat. En in Openbaringen 22 lees je een visioen voor hoe dat zal zijn. De Bijbel begint met een paradijstuin en rivieren vol levend water. En eindigt daar ook mee. Rivieren die ontspringen aan de troon van God en van het Lam. Een soort stadspark. En dan lees je in het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. 12 verschillende vruchten blijkbaar, elke maand zijn eigen vrucht. Zo'n boom zou ik ook wel in mijn tuin willen hebben, denk ik dan. De bladeren van de boom brachten de volken genezing, staat er dan. Hier zie je aan het eind van de Bijbel een hersteld paradijs. Niet langer afgesloten voor mensen, maar opengesteld voor gelovigen uit alle volken die Gods naam op hun voorhoofd hebben. En in dat paradijs is God zelf het licht, de bron, het stralende middelpunt. En de levensboom en de rivier van levend water zijn hier symbolen voor overvloedig, eeuwig leven in Gods nabijheid. Prachtig om te zien dat dit net als in Spreuken van Salomo, die wijze Salomo, dat dit dan allerlei verschillende vruchten oplevert. Vruchten die wij vandaag herkennen als vruchten van de geest. Geestelijke eigenschappen die wijzen op het beeld van God en het beeld van de Heer Jezus dat gestalte mag krijgen in ons leven. Vanaf het allereerste begin was het Gods verlangen dat wij mensen hier op aarde iets zouden weerspiegelen van hemzelf. Dat we zijn ambassadeurs, zijn vertegenwoordigers zouden zijn. Hij schiep ons immers naar zijn beeld en gelijkenis. Wie zich laat leiden door de geest van God, wie gevormd wordt door het woord van God, die kan loskomen van de zelfzucht, die kan bevrijd worden van zichzelf. Die zelfzucht die ons allemaal dwars zit en alle gevolgen daarvan. En dan groeit in je leven ongemerkt de vrucht van de geest. Niet plotseling van vandaag op morgen, want de appels en peren groeien ook niet van de een op de andere dag. Maar geleidelijk aan groeit de vrucht van de geest in ons leven. We hebben het zelf niet eens in de gaten. Zoals dat ook gebeurt met de appels en de peren en de pruimen. En de vrucht is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Allemaal karaktereigenschap van de Heer Jezus. Er worden de 7 genoemd in Galaten 5. Maar je zou er nog andere aan kunnen toevoegen. Want er zijn elke maand, er worden wel 12 vruchten genoemd in de openbaringen. Nou, voeg er maar aan toe. Wijsheid, ontferming, moed, geloofsmoed, opoffering. Zo kun je wel meer van die vruchten bedenken. Die God geeft door zijn geest in het mensenleven. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf in het evangelie met een boom, een wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijnbouwer, zegt hij. Johannes 15. Hij ziet ons als ranken aan die wijnstok die hij zelf is. Een rank die hecht verbonden blijft met de wijnstok. Die zal door de Heer worden verzorgd en die zal als vanzelf vrucht gaan dragen. Dat is Gods verlangen. Wij maken niet de vrucht, hij maakt het in ons. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen. Mijn leerlingen zijn en leven tot eer van God, zegt Jezus. Dus Gods grootheid, Gods goedheid, Gods beeld kan gestalte in ons krijgen wanneer wij dicht bij hem blijven en dicht bij zijn geboden. Dan eet je van de levensboom. En dan kun je zelf ook deel worden van de zegen die boom in de wereld verspreidt, die tot genezing is van de volken. Hoe wij mensen toegang kunnen krijgen tot die levensboom, dat wordt ook in de Bijbel uit de doeken gedaan. Nadat door de zondeval de weg naar de levensboom was afgesloten. De Heer Jezus kwam op aarde om voor ons de weg naar God en naar zijn levensboom weer open te breken. Hij werd één met ons, één van ons, om onze schuld en onze zonde over te nemen, het van ons af te nemen. Daarvoor stierf hij aan het kruis van Golgotha. Bij het kruis komen de boom van de kennis van goed en kwaad en de levensboom van Genesis bij elkaar. Aan het kruis droeg de Heer Jezus de schuld voor al ons falen, voor onze egoïstische zelfzucht en onze zonde. En voor wie in hem geloven, als de verlosser, gaat de poort naar Gods nabijheid weer open. En zo wordt het kruis ook een levensboom. Een levensboom waar steeds nieuwe loten aan kunnen groeien, van mensen die zichzelf overgeven aan Gods wil. Mensen die de Heer Jezus aannemen als een koning en heer en die willen leven in zijn spoor. Dus om terug te komen op die vraag van die catechizant. Nee, ik geloof niet dat door het eten van één fout appeltje heel de wereld in zonde en in ellende is gedompeld. Maar wij staan allemaal nog altijd voor de keus van welke boom pluk je en eet je elke dag weer. Kies je de boom van zelfzucht en hoogmoedig ongeloof, of kies je voor de boom van het leven, de levensboom met een hoofdletter, die ons leidt naar een hechte relatie met de Heere God. Wij weten wat Jezus van ons verlangt, wat zijn bedoeling is. Want hij zegt in Johannes 15, jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Ik heb jullie opgedragen om weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht tot eer van God. Wanneer wij zo leven, wordt werkelijkheid, wat ook beschreven wordt in Psalm 1, en wat beschreven wordt in Jeremia 17, vers 8. Gezegend is wie op de Heer vertrouwen. Hij is als een boom geplant aan het water. Zijn wortels reiken tot in de rivier van God. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Rijpe vrucht tot eer van God. Dat geven de Heer in ons aller leven. Amen.
Thank you.
Zullen we nog met elkaar danken en bidden? En we willen het gebed samen afsluiten met onze Vader. Hemelse Vader, wij komen u danken voor alles wat groeit en bloeit hier op aarde. Wat kunnen wij genieten, Heer, van prachtige bloemen. Wat kunnen wij genieten van heerlijke vruchten. En we danken dat u het gemaakt hebt, opdat het ook allemaal verwijst naar wat u in ons leven verlangt. Dat ook wij zullen groeien en bloeien onder uw regering. Dat aan ons levensboompje ook goede vruchten mogen groeien. Heer, laat ons een boom zijn in uw tuin. De wortels in goede grond. De takken omhoog om zo de hemel vast te pakken, dicht bij u te blijven. En rechte stam en bloeisels in de kruin. Ik bid u ook, Heer, dat u vruchten vindt. Wanneer de tijd van oogst is gekomen. Uw levenssappen moeten door ons stromen. Laat ons zulke bomen zijn, ruisend in uw wind. We danken voor uw goede plannen. En dat we er zicht op mogen krijgen door uw woord. Door steeds weer daarvan zingen. Zodat we uw hand gaan zien in alle dingen om ons heen. Wij prijzen u voor Christus, onze levensboom. Verbonden met hem. Is er meer mogelijk dan wij beseffen of dat we bidden. Voed ons steeds weer in die stromen van levend water die komen uit uw troon. Ontferm u, Heer, over hen die zuchten en lijden. Open ook dan onze ogen voor de troost en de hulp die Jezus bracht. Leid ons naar rustige water, naar groene weiden, aan de hand van de herder en dankzij zijn kracht. Wees ook met allen die onderweg zijn, die reizen, die niet hun bestemming weten. Met vluchtelingen en asielzoekers. Met onze jongeren die reizen door onbestemde streken. Help ze om dichtbij en veraf u nooit te vergeten. Maak ons er altijd van bewust dat wij kinderen van God heten. Wijs ons uw weg overal, in alle tijden, op alle momenten van ons leven. Zo komen wij tot u met ons gebed. Wij danken u voor uw woord, voor uw beloften, uw nabijheid. En we bidden ook samen, zoals de Heer Jezus het ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid voor het geven uw gaven. Onze slotzang is een lied van belijdenis. Dat we blijven geloven in Gods nabijheid, in zijn leiding. We zullen dat staande zingen.
Thank you.
ontvang tenslotte de zegen van de Heer die we willen beamen met het bekende amenlied. De overvloedige goedheid en genade van onze Heere Jezus, de enorme liefde van onze hemelse Vader en de troostende, inspirerende kracht en vrede van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.